Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Zetten wij ons samen zijn voort om met elkaar te zingen uit Psalm 63 en daarvan het eerste en het tweede vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen, bij het krieken van de dageraad. O Heere, mijn ziel en lichaam heigen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen en hoe blonk uw goddelijk eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, werd dit derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. We noemen u Psalm 63 vers 1 en 2.
Thank you.
schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in de eerste brief van de apostel Petrus en daarvan het eerste hoofdstuk van vers 1 tot en met 12. Maar allereerst doen we belijdenis van de 12 artikelen van ons ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 28 vers 5. Geloof zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. Hij is mijn sterkte en schild in strijden, vertrouw op hem. Hij hielp me uitleiden, die springt mijn hart van juichend stof en zingt de allerhoogste lof. Wij noemen u Psalm 28 vers 5 na de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, en wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen 1 Petrus 1 van vers 1 tot en met 12. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en een onbevlekkelijke en een onverwerkelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor u, die in de kracht God bewaard wordt door het geloof tot zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, beproefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproevingen uw geloofs, die veel kostelijker is dan van goud, het welk vergaat en door vuur beproefd wordt, bevonden worden ze te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Verkrijgend het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade die aan u geschiet. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidende en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat ze niet zichzelf, maar ons bediende deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest en die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerd zijn in te zien. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking in dit avonduur vindt u, gemeente, in 1 Petrus 1, vers 3. 1 Petrus 1, vers 3. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Op deze en ook op andere uitspraken van Gods woord is gegrond zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 17, vraag 45. En dan voor vanavond de helft daarvan. Daar wordt de vraag gesteld: wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Vragen wij eerst den Heere om zijn verbeurde zegen. Wat zou het een wonder zijn, Heere, een groot wonder, als wij een zegen, een persoonlijke zegen, mochten ontvangen, en ook de luisteraars thuis. Want dat houdt alles in, buiten uw zegen, uw eeuwige zegen, buiten het leven dat uit Christus vloeit, is er niets dan dood en verderf. En een mens probeert van het leven wat te maken, maar dat komt omdat hij dwaas is. En zo zegt uw woord het ook. En moet ieder, ook de wereld, niet toestemmen dat er uiteindelijk niets is. Een kortstondige, kunstmatige vreugde en straks het einde. Maar de vreugde die er is in de ontmoeting met u, dat is onuitsprekelijk, want dat is uit de hemel. Op aarde is niets te vinden, niets te krijgen. We hebben pas kerstfeest gevierd en nagedacht dat de hemel naar de aarde kwam en dat alleen vanwege het initiatief van u, de drie enige God, daar een mens daar nooit om gevraagd heeft en ook nooit om zou vragen. En dat is nu ook nog zo. Maar nu mogen wij denken over de opstanding van Christus. Dan gaat het niet alleen over de verwerving, dat is zo groot, dat is zo geweldig, maar we gaan daar toch nog mee verloren, ondanks al de dierbare heilsfeiten. Maar zullen wij behouden worden, dan hebben wij de toepassing uit de verhoging van Christus. Ach, dat de heilgeheimen van uw verbond mochten beleefd worden en gezien worden. En wat een voorrecht dat uw woord nog open ligt voor ons en dat nog voluit verkondigd wordt, de volkomen aflaat voor de meest goddeloze. Heere, u weet hoe wij onze plaats in uw huis hebben ingenomen vanavond. Wilt u alles wat in de weg staat wegnemen, de duivel geen plaats geven? En geef dat uw woord zo mag ingang hebben in de harten van jong en oud en de kinderen en wie we ook mogen zijn. Wilt u geven onderwijs in de verborgenheden des geloofs bij uw kinderen, opdat zij dadelijk in de vreze Gods mogen leven in een ontdekkende weg, in ootmoed, in schuld, verslagenheid, hun heil mogen putten bij die heilsfontein. En dat zo zij leven aan hun ziel mogen hebben. Wilt u de raadselen die zij hebben oplossen, en wilt u ook geven dat zij die nog nooit in waarheid een zegen ontvangen hebben, maar nog in hun natuur staat, zondag in, zondag uit, onder uw woord zijn te sterk worden. Wees met uw dienstknecht zelf en met uw geest, en dat hij gemakkelijk mag staan en door u mag bediend worden, dat op en onder de kansel onze ogen mogen zijn op u. Wij denken aan allen die in rouw zijn, en ook aan onze familie Cornet, die vanmorgen elders de rouw in de kerk hebben gebracht. Wilt u deze familie ook troosten bij zoveel gemis en uitdunning van de familie? Wees voorts met alle weduwen, weduwnaren, wezen en halfwezen, met alle eenzamen, met allen die gehandicapt zijn, allen die geroepen worden om hun gezin op te voeden, dat ze u mogen nodig hebben. Wilt u ons bij de waarheid bewaren? En geef, Heere, dat wij de waarheid mogen verstaan en beleven. Wees met allen die een gezondheid hebben waar ze veel over te klagen hebben, allen die in moeite zijn, wees met allen die verslaafd zijn aan drugs, aan alcohol. Wilt u zijn met heel deze stad Rotterdam, dat er nog mochten komen die u mogen kennen. We denken aan heel deze wereld. Gedenk de overheid en ook de plaatselijke overheid hier in Rotterdam, allen die daar leiding hebben te geven, wilt u de weinige getrouwen die er zijn bekwamen om op te komen voor uw zaak. We denken aan de armen in de derde wereld, zegen allerlei christelijke hulporganisaties. Wees met overal waar spanning is, in het Midden-Oosten met name, gedenk ook uw volk Israël, dat een aanstoot is voor de wereld, dagelijks in het nieuws. Heere, het zijn de beminden om der vaderen wil, en dat de schellen van de ogen mogen vallen en zij de Christus mogen leren kennen. Wij denken aan heel de uitbreiding van uw rijk onder heidenen, moderne heidenen. Het werk in België van evangelist Bor willen we ook aan u opdragen, en van evangelist Munoz en broeder Aleman uit Madrid in Spanje, waar ook gewerkt wordt. Wilt u dat alles nog geven tot uitbreiding van uw heerlijk koninkrijk? En dat zo hier wij vanavond u mogen ontmoeten. En wilt u zo ons geven dat we verblijd mogen zijn in uw bedehuis, en dat we uitgetild worden boven alle zorg en moeite en verdriet van dit aardse leven, en verkwikkingen mogen ontvangen van u. Want dat is de hemel op aarde. Het gaat door het recht heen. En daarom is er heilige verwondering en verlegenheid, en is er die vreugde die alle smart verbandt. Hoor ons en vergeef onze zonden, om Christus wil. Amen. Wij delen u mede, gemeente, aanstaande donderdagavond vergadert de kerkenraad. U bent in de gelegenheid deze te bezoeken na 8:30. Volgende week zondagmorgen is er om 10:00 leesdienst en om 3:00 gaat u voor Dominica Hoefnagel te Nieuwpoort. Wij dienen dan de gemeente Culemborg. De tweede collecte zal dan bestemd zijn voor de diaconie. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. U krijgt thans gelegenheid om uw gaven uit te reiken. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst en de tweede rondgang voor algemene kosten kerk. De Heere zegenen u, maar ook uw gaven, dat zij zo. Intussen zingen wij Psalm 116, vers 2, 3 en 5. Psalm 116, vers 2, 3 en 5. de prediking zingen wij Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Kent u Christus in zijn opstanding? Denk erom, dit is een levensvraag. En ook, is het waar als u dat zegt? Hoe kan ik weten of ik een huichelaar ben? Kolbrugge antwoordt: een huichelaar ziet zichzelf als de meest oprechte in het koninkrijk der hemelen. Daar kunt u het aan weten, zegt Kolbrugge. Is er wetenschap bij de Allerhoogste? Welk een evangelie! Als dat nut, want daar spreekt ons leerboek steeds over, over het nut ook van zijn opstanding. Nu, wat is dat nut? Wat denkt u? Heel eenvoudig. Gerechtigheid van een ander. Jeremia zegt: de Heere is onze gerechtigheid. Wat ligt daar een troost in voor mensen die zo laag gezonken zijn en moeten belijden: ik heb nog nooit van mijzelf iets goeds gedaan. O, hoort u dan, o, wij willen denken over het nut van de opstanding. En dan twee gedachten voor vanavond. Dan spreekt dat ons ervan dat door ongehoorzaamheid ben ik de gerechtigheid verloren. En aan ongehoorzamen wordt de gerechtigheid geschonken. Dus het nut van de opstanding, twee gedachten, dat houdt in dat door ongehoorzaamheid ben ik de gerechtigheid verloren en aan ongehoorzamen wordt de gerechtigheid geschonken. Heel merkwaardig. Een graf, een donker, kil, duister graf. En daar ligt een rechtvaardige in. Dat is toch merkwaardig. Een rechtvaardige. En die in een graf. Wij zijn onrechtvaardigen. En wij zijn allemaal op weg. En deze week als gemeente en ook nog anderen uit ons midden waren er weer getuigen van: we hebben geen wapen tegen de dood. Wij allemaal haten de dood. Maar we kunnen er niets tegen beginnen. Wij staan zo machteloos. En nu moeten we eerst eens bedenken de oorzaak. En dat is het verlies van onze gerechtigheid. Dat wil zeggen, door de ongehoorzaamheid in het paradijs hebben wij geen gerechtigheid meer en dus ook geen bestaan voor God. En wij moeten heus niet gaan klagen als er mensen sterven en als er graven geopend worden. Ja, zult u zeggen, maar is dat dan niet verschrikkelijk? Dat hoort u mij niet zeggen. Dat is inderdaad vreselijk. Maar wat wilt u? Dat hebben we toch zelf gewild? De Heere die zegt van alle boom, u weet het, maar ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Nu, dus dat hebben we zelf gewild. En dan bestaan wij het om kritiek te maken op God. En dit kunnen we niet begrijpen. En dat kunnen we niet begrijpen. Maar begrepen we maar eens dat we zelf de oorzaak zijn van al deze ellende. En nu weten we uit het woord, de bezoldiging der zonde is de dood. En het graf, dat zegt nooit, het is genoeg. Maar toch één keer wel. En dat is bij deze rechtvaardige. En die is in het graf gelegd. Maar toen moest het graf het verliezen. En toen is Christus opgestaan. Dus hij kon de dood wel aan en het graf. Voor die tijd is het nooit gebeurd dat er iemand uit de doden is opgestaan. Ja, zegt u maar, om één voorbeeld te noemen, Lazarus dan. Ja, die is niet opgestaan in eigen kracht, maar die is opgewekt. En toen heeft hij kracht ontvangen om uit het graf op te staan. Maar het was niet in eigen kracht. En dat hier wel, Christus is in eigen kracht opgestaan. En bij Lazarus, de Heer Jezus, die moest nog aan het kruis, maar tijdens de omwandeling op aarde, in die geschiedenis van Lazarus, dat weet u, toen heeft hij al gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Maar de dood kon hem niet houden, want hij was zelf zonder zonde, heeft de zonde van zijn volk overgenomen. Maar nu was zijn, dat hebben we pas gehoord, zijn dood een betaling voor de zonde. En door zijn sterven, wat een actief sterven was, hij heeft de dood naar zich toegeroepen. Een actieve daad, anders dan bij ons, wij ondergaan dit. Wat is er toen gebeurd? Toen is de wet bevredigd en de Vader bevredigd. En u moet wel bedenken, als de wet, de 10 woorden van God vanmorgen ook weer gehoord, als die wet niet bevredigd wordt, dan is verloren. Echt. En dan begrijpt u, hoe sta ik nu tegenover de wet van God? Nu een mens in zijn natuur staat, Ach, die leeft zomaar door. En hij weet, hij hoort het, maar het zijn klanken die koud worden in de lucht. Maar kijk, als nu een mens met de wet te doen krijgt en ziet zijn totale ongehoorzaamheid. En ik ga daar straks verder op in, maar u begrijpt, die opstanding, dat is een heilsfeit. En je zou kunnen zeggen, dat is dus een tweede kerst. Een tweede kerst, zegt u, ja. Want met kerst, toen heeft de hemel dat kind gegeven hier op aarde. Toen is hij gekomen. En nu door de dood was hij van de aarde weg in het graf. Maar nu heeft de Vader hem opgewekt. De Vader bevredigd, de wet bevredigd. En geeft de Vader hem weer terug. Een tweede kerst, zo zou je het kunnen noemen. En nu begint voor hem de verheerlijking. Lijden en dood heeft hij achter zich. En nu is het hij de vorst der aard, is al die hulde waard. Want wat is eigenlijk de opstanding? Dat is een zaak van recht en van macht. Een zaak van recht. En u moet bedenken, want ach, ja, wat zal ik zeggen? Nu ja, als we zo met deze en gene in gesprek komen en u met andere mensen, en dan hoor je wel eens, nou, een geestelijk gesprek, ja. Maar is het ook een echt geestelijk gesprek? Dat wil zeggen, is er ook echt geestelijk leven? Of praten we erover uit de beschouwing? En u moet altijd hierop letten, het recht. Het recht, daar moeten we mee te doen krijgen. En ik zeg niet als een mens pas in het leven gezet is, dat hij dan daar in alle diepte mee te maken krijgt. Dat hoort u mij niet zeggen, want er is een verdieping van het geestelijke leven als het goed is. En daar wordt gezegd, hij moet wassen, ik minder worden. En als ik minder word in de praktijk, dan doet dat het recht, hoor. En dat doet de wet met al zijn eisen, want die kleedt een mens helemaal uit. En die laat van een mens niets meer over. En dat is pijnlijk voor het vlees, zeker. Maar het is nuttig. En een mens wordt ook zo eerlijk gemaakt door de Heere, dat hij zegt, het is waar, het is waar. En ik moet ook zeggen, zodra iemand in het leven gezet wordt, dan krijgt hij ook al te doen met het recht. Al is het dan nog niet in die volle diepte, dat is wat anders, maar hij gaat voelen, ik krijg te doen met een rechtvaardig en met een heilig God. En hij voelt, ik heb de wet geschonden en overtreden. Hij voelt die afstand tussen de Heere en hem, dat hij geen bestaan heeft voor God. En toch gaat hij naar hem uit, toch heeft hij hem lief, toch heeft hij betrekking op God. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. De overwinning van de dood, een zaak van recht en een zaak van macht. Want hij is zelf opgestaan, door de Vader opgewekt. En nu begrijpt u, de Vader bevredigt, de wet is bevredigd, de dood kon hem dan niet meer houden. En Simson, u weet, de dood, dat is een macht, daar zijn we niet tegen opgewassen. En Simson was sterk, kinderen, die heeft de poorten van Gaza gedragen. Maar wat heeft Christus gedaan? Die heeft de poorten van de dood aangekund. Wat een daad van macht. Recht en macht. Dus hij heeft de dood overwonnen. En dat is evangelie. Maar niet voor mensen die zelf leven in eigen gerechtigheid of voortleven in ongerechtigheid, of hoe dan ook. En dan kom ik tot de tweede gedachte, gemeente. En dat wil zeggen, het nut is dat het aan ongehoorzamen geschonken wordt, namelijk de gerechtigheid. Nou ja, zeggen velen vandaag, dat is toch een feit, de opstanding, zeker. En die gerechtigheid, die heeft Christus verworven, verdiend, want dat had hij zelf niet nodig, hij had geen zonde gedaan, terecht, zeer terecht. Maar nu verder. Nu verder, wat denkt u? Nu mag ik u prediken, die gerechtigheid die Christus verworven heeft. Maar hoe reageert u daarop? Ik wil het niet hebben. Ik wil het niet hebben. Denkt u daar eens over na? En er zijn mensen die zeggen, nou ja, dominee, waar hebt u het nu toch over? Nu kan ik u niet meer volgen. Nu, ik ben bang dat u geen geestelijk leven kent. Maar zult u zeggen, waarom dan niet? Waarom wil een mens die gerechtigheid niet ontvangen? Waarom wijst hij dat van de hand? Waarom? Omdat dat gepaard gaat met verlies van mijn leven. Van al mijn eigen gerechtigheid. En dat ik overal ook mee breken moet. Begrijpt u? En nu eens eerlijk. Het jaar is nog maar net begonnen. En als u nog in uw doodstaat bent, wat erg als dat dan zo voortgezet wordt. Onbekeerd zijn is erg. Onbekeerd blijven is nog vreselijker. En hoeveel zijn er niet die hun leven lang alle preken hebben afgewezen, waarin die gerechtigheid gepredikt wordt en waarin ze gezegd hebben, ik wil dit niet hebben, want ik wil mijn leven niet verliezen, ik wil niet bedelaar worden, ik wil niet uitgekleed worden, ik wil niet dit, ik wil zalig worden, buiten het recht om, buiten Christus om, ik wil zalig worden, dat ik mijn leven kan behouden. Dat is wat. En er zijn velen, wat ik net zei, van Kolbrugge, hoe kan ik weten of ik een huichelaar ben? Dat hij zo kernachtig zegt, dat kunt u daaraan weten, dat u van uzelf denkt dat u het meest oprechte bent in het koninkrijk der hemelen. Menen in te gaan. Een verstandelijk zaakje. Ja, en dan kun je het genoeg allemaal kloppend krijgen. Maar het leven ontbreekt. En zie, dan ontbreekt alles. Maar denk aan vanmorgen Levi. O, hij stond oog in oog met de Heer Jezus en hij zag hem aan. Wat een verandering bij Levi. Die was zijn leven kwijt. Tollenaar, geld, ach, alles wat zondig en aards is. En verdorven in beginsel dus. Die kon het dus opbrengen om alles eraan te geven. Misschien zegt u, ja, maar ik ben geen tollenaar. Dat vind ik toch treurig hoor. Gaat u zich boven de tollenaar verheffen? We kunnen er beter onder gaan staan. En misschien zegt u, nou ja, kijk, de tollenaar en dit en dat. En het hoeft toch allemaal bij iedereen niet zo. Natuurlijk, de wijze waarop, dat is verschillend. Maar het wezen is hetzelfde. Want we moeten allemaal ons leven verliezen. En kijk, wat is er nu gebeurd? Die discipelen van de Heer Jezus, die hij rondom zich vergaderde. Dat waren mensen die nog heel veel moesten leren. En die later ook nog hem van zijn lijden wilden terughouden en zijn sterven. Maar wat was er met hen gebeurd? Ze hadden van hem ontvangen de woorden des eeuwigen levens. Dat hadden ze van hem ontvangen. En nu konden ze het leven niet meer vinden in de zonde en niet in hun eigen gerechtigheid. En ze konden het alleen maar vinden bij hem. En de liefde was in hun hart uitgestort. En zo hebben ze de wet van God zo lief en zo in hun hart gedrukt door Gods geest. En dat ze bedroefd worden dat ze nu tegen God hebben gezondigd. Want de wet, dat is de uitdrukking van de wil van God. En die heb ik overtreden. Mijn eigen wil heb ik gedaan. Altijd maar gedaan wat kwaad was in zijn oog. Hoe menigmaal heb ik uw wet en woord geschonden. Daarom komt het wel voor, en dat je ook mensen hoort spreken en dat ze zeggen, ja, die houdt zich voor bekeerd en die denkt dat hij er is. Maar, kijk, dan wordt er wel eens gezegd, ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar het gaat allemaal zo makkelijk. Zo makkelijk. En zo gaat het niet, het moet door de onmogelijkheid heen. Aan Gods kant ligt het klaar, maar aan onze kant door de onmogelijkheid heen. En dat wij niet op het vlees betrouwen en dat we bevreesd zijn dat we tot die gemeente van Sardis behoren, waarvan de Heer zegt, gij hebt de naam dat geleefd, maar ge zijt dood. Dus ik moet gevoel krijgen van mijn zonde, van mijn schuld. Ik moet een geweten hebben dat mij veroordeelt. Ik moet ontgrond worden. Want als ik niet ontgrond word, dan zoek ik een weg buiten Christus om. En die ligt mij zo goed, want dan kan ik zelf nog wat mee zijn. En zelf nog wat mee worden. Maar dat moet allemaal weg, want het is een eerloze zaligheid. En er is nooit 1% eer van de mens bij. En zo klinkt de stof, klinkt de lof op uit het stof. En dat is zalig om in hem te eindigen. De Heere die begint en voortzet. En zo moet ik hem leren kennen uit de kracht van zijn opstanding. Dus dat ik levend gemaakt wordt door de opstandingskracht van Christus. En dan zeg ik, ik lig midden in de dood. Als dat gebeurt en iemand zou zeggen, nou, je bent een levend gemaakt mens, dan zou je zeggen, hoe komt u erbij? Ik ervaar bij mijzelf niet anders dan de dood. De ontdekking van de dood is het leven. En nu kan ik het zo zeggen, Christus heeft de dood voor u overwonnen. En als dat niet zo is, dan doodt hij ons. Zo is het. En wat is Christus dan heerlijk en begeerenswaardig voor een diepgevallen mens. Want ik lig in mijn schande en Christus lag ook in het graf in zijn schande, maar hij is uit het graf opgestaan. En nu heeft hij de heerlijkheid aan het licht gebracht. En dat niet voor zichzelf, maar voor zijn volk. O, hij heeft ook nu dat allemaal achter zich. En ja, nu de toepassing. Vernedering, de 5 trappen. En nu de verhoging. En dat houdt in de toepassing van de zaligheid, de toepassing van de gerechtigheid. En dan brengt hij alles mee, want de Heere moet een begin maken van het nieuwe leven. Die moet ons alles leren en afleren. En een mens moet zo ontgrond worden en zo ontdekt worden. Wij staan dat maar tegen. Maar kijk, als een mens wat verder op de weg is, op de weg des levens, dan krijgt hij lessen. En iemand zei, Gods kinderen moeten leren van de tegenvallers en ze moeten het hebben van de meevallers. Hebt u wel eens een meevallertje? Dat u nog eens een extraatje van de Heere mag ontvangen? Dat u nog eens wat opening krijgt in het borgwerk van Christus? Of teert u maar op het oude? Dat is een vruchteloos leven. En wat hebben we de bediening van de Heilige Geest nodig? Dat we erbij getrokken worden en dat we een nabij leven hebben. En een nabij leven, dat is een teer leven en dan gaan we het niet zo makkelijk met de zonde nemen. En dan gaat dat in de diepte. Psalm 130, uit de diepte roep ik tot u. En dan maar bij u is vergeving. En kijk, nu heeft dus Christus door zijn gehoorzaamheid de gerechtigheid verworven, die wij door onze ongehoorzaamheid kwijtgeraakt zijn. En nu is het ook zo dat in de weg van de gehoorzaamheid word ik de gerechtigheid deelachtig. Dat is dus ook in de weg van de waarachtige bekering. Want als God een mens levend maakt, dan is hij gewillig om Gods wet te onderhouden. Dat wil zeggen, hij begeert het, maar hij kan het niet. Dat is zo erg. Oh, dat is zo erg. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. De wet is geestelijk. Maar wat een rijkdom om ingeleid te worden in dat borgwerk. En dat ik nu daar oog voor mag krijgen door het geloof wat er buiten mij te krijgen is. Dan is het zo ruim, zo zalig, zo hemels. Ja, dat is niet in woorden uit te drukken. En dan hebt u misschien een eenzaam leven. En daar zijn vele eenzamen. En dan hebt u misschien erg veel moeite en verdriet. Dat hebben we allemaal, zult u zeggen, maar toch is er weer verschil. Daar zijn er die er heel diep door moeten. Zult u onmiddellijk bedenken dat dat Gods weg met u is? Zult u meteen de conclusie maken dat dat de beste weg is? En dan moet u niet gaan zeggen wat u en mij aanstaat en wat wij liever gehad zouden willen hebben. Dat telt helemaal niet mee. Maar er zijn zoveel dingen in ons leven die ons overkomen waar we zelf helemaal niets aan kunnen doen. En dat, ja, moet ons nu brengen voor Hem. En de Heere die leidt in moeilijkheden, niet om dat de Heere daar behagen in heeft. De Heere geeft zorgen en verdriet, maar niet om, nee, helemaal niet. Maar de Heere wil zo graag troosten en zo graag ondersteunen. En als dan een mens zo uit de nood, waarvan de geestelijke nood het zwaarste weegt, en daarbij ook nog allerlei narigheid als gevolg van de zonde, en dat je zegt, het wordt me toch wel wat te veel, ik zou eronder bezwijken, maar Luther zegt, de Heere laat de kerk wel zinken, maar niet verdrinken. Weet u dat uit uw leven? Want kijk, het gaat erom dat we een begenadigd mens mogen zijn. Dat we iets hebben wat de natuur niet leert. Dat we die vreemde gerechtigheid mochten benodigen. Opdat Hij ons, de gerechtigheid die Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ja, als wat ik zo van harte hoop, en bij u luisteraar thuis, daar nu iemand iets van in praktijk heeft, oh, dan kijk je heel anders overal tegenaan. Dan heb je helemaal geen zorgen meer. Dat wil zeggen, die zijn er wel, maar dan is er vertrouwen, overgave. En dan denk je, als het nu zo gaat, als ik dit meemaak, als ik nu de Heere regeert en Hij legt nooit iets te zwaar op en bij Hem is alles te krijgen, alles. En wat de Heere geeft, dat beurt de mens op. Kijk, dat is nu een bemoediging, dat is nu moed bij God vandaan. En dat door het recht heen, door de verdiensten van Christus, wat heeft Hij ervoor betaald? Wat heeft Hij zichzelf ervoor overgehad? Wat heeft Hij altijd gezegd? Het is mijn spijze om te doen de wil mijns vaders. Van zijn kinderjaren af, altijd was Hij gehoorzaam, ook aan zijn vader en moeder. Ja, dat is wat. En daarin heeft Hij de gerechtigheid verdiend. Maar als wij daar deel aan krijgen, dan is er ook die lust tot heiligmaking. Die lust om naar zijn woord en wet te leven. En als ik dat mis, dan, ja, dat zegt het woord, dan is er niets hoor, echt niet. Dan is het leven zo uitzichtloos en zo bang. Want we leven in een bange wereld. En de toekomst nog. Het gaat op het einde aan. Dat kunnen we overal aan zien. En wij weten niet wanneer. Dat hoeft ook niet. Maar hebt u brandende lampen? En, oh, wat ik nu zeg, dat is heel wat. Wel eens verlangen naar die dag. Ja. Naar die dag van dat Christus zijn bruid heeft en dat eeuwig eeuwig in hem te eindigen. We moeten het leven door. Paulus zegt, vertroost elkander met deze woorden. Ja, we leven wel in een geestelijk arme tijd. Vindt u niet? Maar dat er leven mag zijn aan onze ziel, dat kan ook als we aan het begin van de weg zijn. Oh, wat ligt het dan vaak teer? En wat leven ze boven het stof? Begrijpt u? En ach, dan weet u, u kunt in het woord van God alle standen van het leven tegenkomen. En nu moeten we ons in het woord verklaard zien. Het woord dat sluit in, het woord dat sluit uit. Maar kijk, als er nu een levend gemis mag zijn en een levend geloof en liefde en een levende hoop opgewekt, zegt Petrus, tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Wat denkt u? O, als u dat mist, dan hoort u dat het bij de Heere klaar ligt. U hoort wat de mens is. Afwijzen. Maar dat u de knieën buigt en zeg maar, er is niets met mij te beginnen. Als het zo doorgaat met mij, Heere, dan is het straks eeuwig omkomen. Dan sta ik straks, o vreselijke gedachte, voor een dichte deur op het nachtslot. We lezen van Noach, u weet het, ach, ze hebben de man bespot. En ze zeiden, hoera voor het leven, dans en muziek en niet het benauwde, begint u wel. En ze hebben gezegd, die man die is niet goed bij zijn hoofd, ja. Maar toen, en de Heere sloot toe. Toen ging de ark dicht. En in de grondtekst staat een woord wat uitdrukt het definitieve. Dat die ark nu voorgoed dicht was. En toen stonden de moeders met kinderen op de armen. En toen hebben ze geroepen en toen hebben ze maar geen antwoord te laat. Ik zeg dit niet, gemeente, om bang te maken. Maar het is de werkelijkheid. En de mens die leeft zomaar onwerkelijk voort. Als u nu eens zoveel ijver zou hebben voor de geestelijke dingen als voor de aardse dingen, zou het al een heel stuk anders eruit zien. Dat zult u wel toegeven. Maar nu wil ik hiermee eindigen. Als een mens daar een kruimeltje van mocht hebben, van die gerechtigheid, die ligt in de borg. Dat je een oog op hem mag slaan. Dat hij een oog, een blik mag werpen buiten zichzelf. Wat nut u de opstanding? De Heere, onze gerechtigheid. Amen. eindigen wij met dankzegging. Heere, wat is het goed om te zijn in uw huis. Ach, u weet hoe wij en ook de luisteraars thuis hebben geluisterd. Of er nog waren die mochten meeeten. O, wat bent u goed, onuitsprekelijk goed voor een goddeloos mens. En het ook niet verder te kunnen brengen dan een goddeloze en verdorvene. En dat u trouw blijft. En dat de levende kerk maar veel in de ootmoed mag verkeren. In het dolden van de zonden. Want dat gaat met de ootmoed en het bewenen der zonde gepaard. Maar o, als we zo ver bij u vandaan zwerven, dan heeft dat dodigheid tot gevolg en is de zonde levend en hebben we geen leven aan de ziel. En dat dan ook wij geduriglijk mogen vrezen en dat wij de opstandingskracht van Christus mogen al meer leren kennen en dat u maar een rijke bediening uit het verbond der genade wilt geven aan allen die u kennen en vrezen, opdat er voortgang mag zijn en verdieping in het genadeleven en Christus een gestalte mag hebben in het leven van al degenen die u vrezen, opdat ze leven uit een ander en zichzelf afschrijven. Maar wij bidden voor allen die dat leven missen, of u hen dat ook wilt geven. U hebt dat gedaan bij Levi, u bent nog diezelfde, en wilt u zo nog uw almacht betonen in het verbreken van harten en daarin ook uw liefde bewijzen. Dat het niet tegen iemand onzer zal getuigen in de dag der dagen. Wij danken u voor alles wat u hebt gegeven op en onder de kansel. En nu onze wegen uiteengaan, bidden wij u dat we veilig mogen aankomen in onze woning. En wilt u ook de komende week ieder geven wat hij nodig heeft. Geef ons een goede en vruchtbare kerkenraadsvergadering, zo gij wilt. En ook in alle ambtelijke arbeid in de gemeente en alle verenigingen wilt u dat nog zegenen. Ga ons voor met uw heiligheid. Bewaar onze kinderen in het drukke verkeer. Wilt u hen vooral ook versieren met uw vrezen. Zie ons aan in Christus. En aanstaande zondag wilt u dan hier welmaken en in Culemborg uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 42, vers 1. Het heigendher der jacht ontkomen schreeuwt. Niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ontvang, gemeente, de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. Gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Wel bevrijd van leed. De rust volgt hen op als hun paan en hun vermogen groeit steeds aan. We noemen u Psalm 73, vers 1.